Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. 17 vers 3. U zal worden voorgelezen Galaten 5, de versen 16 tot en met 26. Galaten 5, vers 16 tot en met 26. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 32, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Na de schriftlezing wordt u gelezen artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Belijden nu samen met de kerk der eeuwen de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En ieder spreekt in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. Onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Galaten 5, vanaf vers 16 tot 26. En ik zeg, wandelt door de geest, en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest, en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Lezen we artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonden en toerekening van de gehoorzaamheid van Christus. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving onze zonden om Jezus Christus wil, en dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hem rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn, door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast, Gode al de eer gevende, ons vernederende en bekennende, zodanige als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten of erop te roemen, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is wanneer wij in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, de conscientie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking, om tot God te gaan, zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook waren, wij moesten helaas verslonden worden. En daarom moeten iegelijk zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn.
Gemeente, wij gaan samen zingen. We doen dat uit Psalm 19 en daarvan de versen 5, 6 en 7. Psalm 19, 5, 6 en 7. Des Heeren vrees is rein en wat er verder volgt. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, we gaan vanmiddag verder met het onderwijs rond de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat staat in zondag 23 en 24 van de catechismus. En we hebben daar 14 dagen geleden al bij stilgestaan. En we doen dat nu weer. En er is u een gedeelte gelezen uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik wil daar één stukje uit citeren. Daar staat: steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is, wanneer wij in hem geloven. Misschien kunt u dat dus onthouden. En dat staat in onze belijdenis. Dat dus de gerechtigheid van de gekruisigde Christus de onze is, wanneer wij in hem geloven. Dat staat nu ook in zondag 23 en 24 van de catechismus. En voordat ik naar zondag 24 ga, zal ik eerst nog even terugkomen op zondag 23. En dan over het geloof. Het geloof als instrument. We hebben de vorige keer al het grote belang gezien van de rechtvaardiging van de goddeloze. Toen ik terugliep naar huis, dacht ik, hoe moet ik dat misschien nou nog duidelijker zeggen? Je kunt het vergelijken met een man die verdacht wordt van iets ergs. En die staat dan voor de rechter, de strafrechter. En die hoort naar de advocaat, en die hoort naar de verdachte, en die hoort naar het openbaar ministerie. En dan heeft die rechter als taak om te zeggen of die man, die vrouw, schuldig is of onschuldig. Dat moet u onthouden, hè? Maar kijk, straks staan wij voor God. En dan zegt God tegen ons, ik zeg het een beetje eenvoudig zodat u het begrijpt: u bent Wim, schuldig. U bent Corine, schuldig. U bent Jan, schuldig. U bent Wilma, onschuldig. Hoe kan dat nou? Hoe kan nou die hoge God, als we gaan sterven en die God gaan ontmoeten, sommige mensen schuldig verklaren en anderen onschuldig? Dat moet u dus helder hebben, hè? Er moet geen enkele twijfel over zijn dat het daarover loopt. En dat we dus straks allemaal voor God staan, dominees, ouderlingen, diaken, gemeenteleden, wereldlingen, kerkmensen. En dat God dan schuldig of onschuldig uitspreekt. Dan moeten we het natuurlijk niet op die ontmoeting met God laten aankomen. We moeten dat hier in dit leven weten. Of als we gaan sterven, God zal zeggen, schuldig of onschuldig. Daarvoor heeft God ook de prediking gegeven, om ons daarin te onderwijzen, zodat we weten waar het om hoort te gaan in ons leven. Wanneer is iemand nou onschuldig en wanneer is hij schuldig? Probeert u even mee te denken. Want dit is echt de kern van de christelijke religie. Dit is waar het voor u en voor mij straks echt om zal gaan. Dan hebben we in de eerste plaats onze ongerechtigheid, onze zonden. Daar weten we al iets van nature. Maar daar weten we niet de diepe wortel van, de ernst en de betekenis. En nu is het de Heilige Geest die zondige mensen ervan overtuigt dat ze zondaar zijn voor God. Dat is het eerste. U kunt gerust in uw leven nagaan of dat inderdaad ook in uw leven is begonnen. Dus niet dat u een naar gevoel had, of dat u zich niet prettig voelde of zo, of dat u een ongeluk hebt gehad, of dat u in financiële problemen had, of weet ik wat meer. Dat heeft iedereen op zijn tijd. Nee, dat u nou in de ontmoeting met God en in het licht bijvoorbeeld van Gods wet, wat God eist, schuldig bent. Nou, dat is het overtuigende werk van de Heilige Geest. Als God de mens gaat bekeren, begint het daarmee. Dus dat hebben we helder. Dan komen we bij het tweede. En dat is, als een mens daar nou een beetje van doordrongen is, dat hij dus voor God niet kan bestaan, vanwege zijn zonde, lelijke woorden, lelijke gedachten, niet eens zijn met Gods weg, of het kan van alles zijn, hè? En Gods kinderen komen erachter dat er, hoe langer ze op die leerschool van genade zijn, des te erger wordt het van binnen. Echt waar, hoor. Er is niet zo erg als wat hier van binnen woont. Want hier van binnen, daar zit een stem en die zegt, als God ja zegt, dan zeg ik nee. En als God zegt vooruit, dan ga ik achteruit. Dat zit van binnen. Daar Paulus last van. Daar David last van. Noach last van. Alle bijbelheiligen last van gehad. Dus u voelt wel, dat ontdekkende werk, dat is nodig. Maar let nou op, dat is niet genoeg. Want ja, als je alleen maar weet dat je een berg schuld hebt, dan is het nog niet opgelost. Er zijn wel mensen die denken, nou ja, maar ik neem het toch echt wel wat serieuzer dan het gemiddelde kerklid. Dus ik zit al een beetje op de goede weg. Als u dat denkt, dan mist u de ontdekkende bediening van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest die werkt niet naar boven, maar die werkt naar beneden. Nou, iets anders. Dat is twee. Stel dat je dat nou ziet, dat het niet goed zit in je leven. En dat het weer in orde moet komen met God. Wat gaat een mens dan doen? Wat gaat een kind doen, een jongen, een meisje, een vader, een moeder? Je gaat een beetje beter luisteren in de kerk. Je gaat wat meer lezen in de Bijbel. En dan hoort hij, je moet bidden. En dat is goed hoor, dat moet je doen. Maar nou komt er een gevaar. En dat is dat wij denken dat we door dan maar veel te bidden, al wat beter zijn voor God. Want ja, de wereldse mensen bidden niet. En in de kerk zijn er ook zoveel mensen die ook niet echt zo serieus zijn als u. En u bidt toch en u leest toch stukjes uit de Bijbel. En u probeert zich ook netjes te gedragen en zo. En u neemt het allemaal serieus. U gaat door de week ook nog wel een keer naar de kerk of zo. En allemaal goede dingen, hè? En weet u wat nou zo erg is? Die dingen zijn niet verkeerd. Ons hart is verkeerd. En dan gaan we denken dat wij met die, we noemen dat dan eigen gerechtigheden, toch al een beetje beter zijn voor God. Tenminste, een stuk beter dan de wereld, een stuk beter dan een heleboel andere mensen in de kerk. Maar dat is helemaal niet zo. En daar is nou de plaatsmakende bediening van Gods Geest voor nodig. Om u daaraan te ontdekken. Om u eraan te ontdekken dat al uw gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. De oude mensen noemden dat vroeger, dat je overal doorheen zakt. En dat is op zich niet aangenaam. Maar dat is geweldig profijtelijk, gemeente. En hoe diep laat de Heilige Geest een zondaar zakken? Nou, hij laat hem zo diep zakken dat hij terechtkomt bij de onwaardigste onder de mensen. De hele wereld zit vol met goddeloze zondaren. De hele kerk zit vol met goddeloze zondaren. Ik ben de grootste. Ik ben de ergste. Ik ben de meest verwerpelijke. En weet u, ik heb het al meer gedaan. Daar onthult zich het geheim. Want daar staat al iemand. Dat is Christus. Hij was de onwaardigste. Maar dat is dus ook iets wat geleerd wordt. Dat niet onze gerechtigheden voor God kunnen bestaan. Dus onze ongerechtigheden niet. Onze eigen gerechtigheden niet. En nu kom ik bij zondag 23. De gerechtigheid van Christus. Dat is echt, dat moet u onthouden. Gemeente, jong en oud, onthoud dat. Dat het daarom gaat in ons leven. En in sterven, als we gaan sterven, dan moeten we deel hebben aan die gerechtigheid van Christus. Dan moet u niet zeggen, ik heb wel eens gebeden. Ik heb veel in de Bijbel gelezen. Ik heb wel eens gehuild voor mijn zonden en zo. Ik noem dat geen verkeerde dingen, maar het gaat om die grote rechter voor die God. En als u voor God staat, schuldig en onschuldig. En dan komt er iemand aan en die staat daar met zijn eigen gerechtigheid. Schuldig. Komt er iemand aan en die komt met zijn ongerechtigheden. Schuldig. Dan komt er iemand aan. Misschien wel de grootste kruk van de wereld. Misschien moet hij wel door vier mensen gebeurd en gedragen worden. Dan komt er iemand aan met een gebogen hoofd. Met een aanklager te weten. En dan doet hij die lege handen open. En dan is daarin gelegd de gerechtigheid van Christus. En dan is er blijdschap in de hemel. En dan zegt God de Vader onschuldig. Hoe kan dat nou? Is die man of die vrouw dan beter? Of is die man dan, ja, godsdienstiger? Of nee. Hij brengt iets mee. Hij heeft iets ontvangen. Waar God nou een welbehagen in heeft. En dat is de gehoorzaamheid. En dat is de arbeid van zijn Zoon, Christus. En dat alleen redt ons van de dood, gemeente. En op grond daarvan alleen zal God een zondares vrijspreken. Nou, ik hoop dat u het tot zover heeft kunnen volgen. Dat u niet denkt van, jongen, wat een moeilijk gedoe allemaal, enzovoort. Want dit staat allemaal in de Romeinenbrief. En dit is echt, ik hoop niet dat u het vervelend vindt, maar dit is nou echt de kern waar het om gaat. Als je op je sterfbed ligt en je laat de laatste adem uitblassen en je mist die gerechtigheid, dan is het te laat. Dan zegt God schuldig. Dus laat het daar nou niet op aankomen. Dus het gaat om die gerechtigheid van Christus. En nu de volgende vraag. Hoe kom je daar nou aan? Word je ermee geboren of zo? Krijg je hier omdat je dominee bent? Dat dacht ik vroeger als klein jongetje. dominee wordt, dan heb je dat, dan ga je naar de hemel. Krijg je dat misschien als je serieus bent? Nou is er niks tegen serieusheid, laten we dat maar meer doen. Maar gemeente, dat is niet, dat zijn niet de mensen in de eerste plaats die dat hebben. Nee. Dat geeft God aan goddelozen, zegt de Bijbel. En dan moet ik het helder proberen te krijgen. Hè? Dat u weet dat het dus niet zo is dat u maar erop los kunt leven en zo. En zegt van, oh, ik trek me er niks van aan. Ik kan rustig leven, want het gaat toch om goddeloos. Nee. Dat je goddeloos bent in jezelf. En hoe krijgt nou zo'n goddeloos mens deel aan die gerechtigheid? En dan... dan komen we het grote woord in de Bijbel, het geloof. En hebben we gelezen voor de keer in zondag 23. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben. Dus in dat geloof zelf, daar zit geen waarde. Maar alleen in de genoegdoening en in de gerechtigheid en de heiligheid van Christus, dat mijn gerechtigheid voor God is, dat ik daar dus recht, door recht sta voor God. En nu komt het geloof en dat het mij dat niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Daar moet ik nog even wat van zeggen. Dus die gerechtigheid van Christus, dat werk dus wat Christus heeft gedaan, wat hij heeft verworven, die grote schat. Die schat die wordt aangeboden. Ja, dat is eerst al. Want het gaat over aannemen. Dus is het belangrijk dat die wordt aangeboden. En die wordt aangeboden alle zondaars die het evangelie horen. Dus naar jonge zondaars en oude zondaars. Erge zondaars en wat minder erge zondaars, als je erover mag praten. Die wordt aangeboden, gemeente, met de roepstem. Wend u naar mij. Treed in de weg des verstand. Zoek toch de Heere en leef. En die wordt aangeboden, die wordt ons getoond. Ik raad u dat gij van me koopt, goud, ogenzal, witte klederen enzovoort. God is een gevende God en die deelt dat nou graag uit. Ja, zul je dat onthouden? En dat er dus geen zondaar hier in de kerk zit, of God komt niet bij hem en die zegt, wil je dat nou niet hebben? Zo ligt dat in de Bijbel. Zo komt God in het evangelie tot zondaar. Nou, zegt u, dan zal er toch straks geen mens onbekeerd de kerk uitgaan. Ik hoop het. Maar hoe wordt dat nou uw deel? Wat God aanbiedt. Hoe krijgt u er nou deel aan? En dan kom ik weer opnieuw bij dat geloof. Wat is dat geloof? Nou, dat is een geschenk van de Heilige Geest. Dat is een gave. En de Heilige Geest gaat die gave doen functioneren, beoefenen. En dan is die gave, kunnen we vergelijken, zo doen onze oudvaders dat, met een hand. Want het wordt iets aangeboden en dat kun je dan met een hand aannemen. Nou, wanneer kun je nou met die hand iets aannemen? Stel dat ik een hand vol heb met allerlei dingen. Ja, dan kan er niks meer bij. Dat begrijpt u, hè? Dus wat is nou die hand van het echte geloof? Dat is een lege hand. En in die lege hand biedt God en legt God dat evangelie. En die lege hand die neemt dan door genade aan. Toe-eigenen en aannemen. En dat maakt het zo persoonlijk. Want dat is geloof, kennis en vertrouwen. Dat ik die gerechtigheid ken. Die persoon ken. En dat ik die gerechtigheid daarop steun. Nou heb ik dat zo even in alle eenvoudigheid proberen duidelijk te maken. Nog één opmerking. Die hand, je hebt grote handen, je hebt kleine handen. Het kind heeft een heel klein handje. Grote man heeft een wat grotere hand. En dat noemen we dan, zo is het ook in de praktijk. Een kind met een kind, dan neemt het heel met een heel klein handje aan. Dus heb je ook kinderen in de genade. En die hebben vaak een heel zwak geloof. En dat hele zwakke geloof, dat neemt soms heel sidderend, heel beperkt aan. Denk eens aan de vader van de maanzieke knap. Ik geloof, kom in ongelovigheid te hulp. Denk eens aan de bloedvloeiende vrouw. Maar je hebt ook in de weg der genade dat dat geloof wordt geoefend, dat wordt versterkt. Dan wordt die hand wat meer geoefend naar de mate, zegt onze beleiding, tot zijn leerregels. Hoofdstuk 5, artikel 9. Naar de mate des geloofs, dat geloof, dat gaat oefenen, functioneren. Nou, en naar de mate van het geloof, heeft de ziel dan ook wetenschap van zijn rechtvaardig zijn voor God. Het is een grote zegen, bijzondere zegen, dat we hier in dit leven door de geloofsoefeningen daar persoonlijk meer en meer wetenschap van mogen ontvangen. En daar kan ik nou nu niet uitvoerig op ingaan, maar dan gaat het over de geloofszekerheid en de geloofshelderheid. Een gemeente, dat is een apart onderwerp. Er staat in de Dordtse leerregels een heleboel over. Dordtse leerregels hoofdstuk 5. Maar het wezenlijke van het geloof is die lege hand. Die leeggemaakte hand. Die aangeboden gerechtigheid aanneemt. Dan heb ik een heleboel dingen gezegd. Mag ik eens de persoonlijke vraag stellen? Punt 1. Uw ongerechtigheid. Is dat al gaan wegen? Ik zeg niet, ben u slap gaan doen of zo, dat niet. Maar werd het u bekend, gezondigd, tegen een goeddoende God? Punt 2. Uw eigen gerechtigheid. Heb u al het tekort, het ongenoegzame ervan gezien? Punt 3. Die bevende hand. Die nou. Volkomen gerechtigheid van Christus mocht aannemen. Weet u, we stonden bij de laatste dagen zo bij mevrouw de Niet. Zomaar een voorbeeld. En toen zei ze dat ook het allermooiste. Het is genade, dominee. Het is genade. Voelt u, als dat geloofsoog wel opengaat. En die hand des geloofs die gerechtigheid van Christus mag omhelzen. Dan krijg je grote bomen. Dan kijken mensen, nou ik weet het ook hoor, kijk daar ben ik. En ik ga er flink wat van vertellen en zo. Nee. Dan krijg je hoe iemand stervende met een heese stem zegt, het is genade.
En dat ook wilt boven de rouwkaart hebben. Vrije gunst die eeuwig God bewoog. Nou ja, daar is een eeuwigheid voor nodig om dat te bewonderen. Dat God nou schuldige mensen in zichzelf onschuldig verklaart om Christus wil. Nou, dat was zondag 23. Ik heb geprobeerd om voor twee uitersten te waarschuwen. Eén, dat we terechtkomen in hele afschuwwekkende verhalen met visioenen en Christussen aan het kruis en noem allemaal maar op. Gemeente, nee. Aan de andere kant moeten we ook waken voor vanzelfsprekendheden natuurlijk en zo. Een diep geheim. Wat de Heer leert aan zijn kinderen. Wat hij begint. En wat hij ook voltooit. En ik heb u al meer verteld. Toen mijn vrouw tenslotte op de sterrenbed lag. En dat bleef alleen over hoor. Ik ben zo verwonderd en zo verrast. Zo in de war soms. Nou, die volkomen gerechtigheid van Christus. Red van de dood. En heb je ook moed voor dat meisje in Woerden? Ja. Hebben we zaterdag gehoord, vanmorgen gesproken. En jonge mensen, denk nou niet, die domen heeft allemaal moeilijke dingen gezegd waar ik niet bij kan. En Woerden kan het hier namens voor het ook hoor. En God heeft graag jonge mensen in zijn dienst. We moeten niet denken dat God tevreden is met mensen van 80 en 90 jaar. Trouwens, als u zo oud bent, u kan ook nog bekeerd worden. Echt waar. Maar God heeft graag jonge mensen. Want hij wil ze gebruiken. Is die, net als mevrouw Tevoorde. Geweldige opleiding. Ga het maar aan de heidenen vertellen. Zulke mensen heeft God nou graag in zijn dienst. En die waren gebruiken tot de verheerlijking van zijn naam. Tot de grootmaking van het werk van zijn zoon. En tot heil van zondige mensen. En nou gaan we naar zondag 24. Er zijn nog een paar vragen, die gaan we eens nalopen. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we op Psalm 22, het 15e vers. 22, vers 15.
schuldig of onschuldig. En dan gaat onze Heidelberg in vraag en antwoord 62 eerst eens in niet op onze zondigheid, dus onze ongerechtigheid. Want we begrijpen allemaal wel als we daarmee voor God komen, dat God dan zal zeggen schuldig. Maar nou iets anders, die tweede, die eigen gerechtigheid, die mooie dingen dus. Uw serieusheid en uw bidden en nou noem maar op. Maar waarom kunnen onze goede werken niet gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Waarom kun je nou niet als een serieus mens behouden worden? Hoe kan dat nou niet? Het is toch al erg prijzenswaardig dat u nou een stuk serieuzer neemt dan de gemiddelde mensen in uw omgeving, een gemiddeld mens in de kerk. Dat zouden we toch wel flink moeten prijzen. Tjonge, nee, maar dat is toch wel heel fijn dat jij dat doet. En daar zal God ook wel erg blij mee zijn en noem maar op. Of dat u daar heimelijk een beetje op steunt. En zegt tegenwoordig, ze doen maar dit en ze doen maar dat en die en dat. Hou daarmee op, gemeente. U staat straks zelf voor God, misschien van de week wel. Heb u er niks aan wat u allemaal vond voor anderen? Gaat om uzelf, gaat om mij, gaat om u en om niemand anders. En waarom kunnen nou die goede werken ons niet onschuldig maken voor God? Nou, dat antwoord dat is heel helder. Daarom dat de gerechtigheid die in Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en helemaal aan de wet van God moet beantwoorden. Dus als u voor God wilt bestaan, en als God een onschuldig uitspreekt, dan moet u iets meebrengen waar geen enkel gebrek aan zit. Nou, neem eens een gebed. Neem eens een gebed waarvan u denkt, ja, dat heb de Heer nu gehoord. Was dat gebed nou van begin tot eind serieus? Heb je nou van begin tot einde daar uw Gods eer bedoeld? Of had u ook wel eens dat u dood begon? Of dat u halverwege een paar woorden zei waar u al zo vaak had, waar u niet eens bij nadacht? Goed, u zelfs het gebed is onvolmaakt. Jacobus zegt, we struikelen allemaal in velen. Maar God heeft volmaaktheid. Want het is de heilige God. En in de tweede plaats zegt onze Heidelberger, onze beste werken zijn allemaal onvolkomen en met zonde bevlekt. Dus het gaat werken van de gelovigen. Ik dacht vanmiddag aan David. Toen hij die ontmoeting had met Goliath. Een geweldige geloofsdaad. En als je die geschiedenis dan zo leest, dan denk je, waar zit nu wat hier staat in de Heidelbergen, onvolkomen en met zonde bevlekt. In die geschiedenis van David. Toen hij vocht met Goliath. Nou weet u. En lees je nog eens en nog eens. En dan komt David bij Saul. En Saul, nou ja, goed David, ga dan maar. Maar probeer eerst nou eens mijn harnas aan te doen. En dan zie je David, ja, nou laat ik het eens dan maar eens proberen, want de koning wil dat. Dus David aan het proberen om dat harnas van Saul of van Jonathan aan te doen. Was dat goed? Nee, dat was niet goed. Dat was onvolkomen. Had gelijk moeten zeggen tegen Saul, koning, dat kan niet. God heeft gezegd, ga en ik ga. Ik heb niks, geen harnas van u nodig. Onvolkomen. Volkomenheid betekent dat ik restloos steun en leun op Gods belofte en niks anders. Het leven van Paulus. Die grote zeereis waarin hij zo heerlijk die geloofsoefening openbaart. Wanneer die schipbreuk leidt enzovoort. En dan komt hij aan bij Rome. De broeders zien de greep moed. Toen was Paulus ook moedeloos. Dus zelfs de allerheiligsten hebben momenten dat ze van de weg afraken. van de wet van gehoorzaamheid aan God. Merkt u? Onvolkomen. Dus onze gerechtigheid, dat geldt niet. Tweede vraag. Maar verdienen onze goede werken niet? David bij Goliath en Paulus, de grote zendingsreizen en zo. Verdienen die goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? We lezen in de Bijbel, in de onderhouding van Gods geboden is grote loon. Dus als je naar Gods geboden leeft, dan ligt daar een zegen in. En God bekeert meestal de mensen die in de weg van zijn woord, in de weg van het gebed, aanhouden aan de troon van zijn genade. De meeste mensen zullen straks, dat zal wel blijken op de jongste dag, die worden gewoon in de kerk bekeerd. En die worden bekeerd omdat ze wat hun ouders hen meegaven, hebben opgevolgd. Niet om daar wat mee te verdienen, maar omdat God in zijn voorzienigheid het zo heeft geleid. En in die kerk en onder die prediking zijn ze aan de weet gekomen wie ze zelf zijn. God en alles afgenomen. En kwam er plaats voor een ander. Blijft natuurlijk een wonder. God die verheert dat meestal in de weg van de middelen. Daarom was het ook zo goed om gisteren in Boeren te zijn. Nou, dat is echt goed hoor. De zondag heeft gepreekt en dan is God op het graf gesproken. En dan horen we nog eens iets, hè, ook onder jongeren. De Heer gaat door met zijn werk. En hij verzamelt ook al zijn kinderen thuis. Om bij de Heer Jezus te zijn. En om zijn heerlijkheid te aanschouwen. En zich te verblijden en te verheugen in hun heiland. Is toch wel zo'n zondaar en zo'n zondares thuis komt en het aangezicht van de zaligmaker gaat aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Je kunt onze doden soms met jaloersheid nastaren. Geen zonde meer. Geen twijfel meer. Geen mensen om je heen meer die voortdurend dit zeggen en dat zeggen. Allemaal mensen die de Heere wensen groot te maken en te roemen in zijn genade. Samen met de engelen. Maar wil God nou die goede werken, die goede dingen dan niet belonen? Terwijl de hele Bijbel het heeft over in de onderhouding liggen loon. Jawel, zegt de catechismus. Maar onze werken verdienen dat niet, want daar zit altijd gebrek in. En toch is er loon. Genadeloon. En wat bedoelt onze Heidelberger daarmee? Nou, dat bedoelt de Heidelberger mee. Dat nou die goede werken, het leven van Gods kinderen, een wortel, een bron hebben. En wat is de bron geweest? Jezus zegt in Johannes 5, dat is de wijnstok. Ben ik. En genadeloon, dat wil zeggen dat God zijn werk, wat in zijn kinderen openbaar komt, wil belonen, wil eren, en dat hij daarin eert het werk van zijn Zoon. Het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is genadeloon. Dat God het werk wat nu in zondaren geschiet door de Heer Jezus, dat hij dat gaat belonen. En dat heeft Paulus dan veel laten zien van dat beeld van de Heer Jezus. En wat wordt dat in de eeuwigheid ook beloond? Met genadeloon, hè? Loon uit Christus, loon uit zijn werk. En dan tenslotte in de derde plaats, maakt die leer van de rechtvaardiging. Dat God dus goddeloze mensen onschuldig verklaart. Nou, geen goddeloze mens, dat is wel eens gezegd. Die leer van de Bijbel en die leer van Paulus, dat is een hele verkeerde leer. Dat was al zo in de dagen van Paulus, want toen zeiden ze, dat Paulus zou leren, laat ons de zonde doen, opdat de genade te meer wordt. En dan zegt Paulus, die mensen die dat zeggen, hebben me helemaal niet begrepen. Hun verdoemenis is rechtvaardig. Dan wordt Paulus heftig. Dus die hele leer van de rechtvaardiging maakt helemaal geen goddeloze mensen. En waarom niet? Luister. Het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof ingeplant is, wie door een waar geloof aan Christus is verbonden, zoals de rank aan de wijnstok, niet zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Onze Heidelberg schudt als waar is het hoofd. Wat is dat toch dwaas, wat is dat toch dwaas. Als zouden wij arme mensen die verbonden zijn met die zaligmaker, door zijn kracht niet voortbrengen vruchten van de dankbaarheid. Ja, zegt u, maar ik ken wel iemand die zegt, die kan het heel goed vertellen en het is allemaal waar in zijn leven. Financieel is hij niet zo zuiver en ja, het drinkt ook wel eens een borrel te veel en gemeente, twee dingen. Of zo iemand bedriegt zichzelf. Hebben we net bij Paulus gelezen in Galaten 5. Of zo iemand is afgeraakt van de weg der genade. En dan vrij fundamenteel. En dan zijn er vaak hele harde klappen nodig om hem weer terug te brengen. In ieder geval is het niet navolgenswaardig. De Bijbel zegt, let op de vrome, ziet op de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Dus laten we er altijd om denken, een slordig leven en genade. Het zou best kunnen zijn dat het helemaal geen ware leven is. Dat we ons maar bedriegen. Want dat is heel aanwezig, hè? Bedrog. We kunnen ons bedriegen op dit punt. De dwaze maagden hebben zich bedrogen voor eeuwig. Het kan ook zijn dat iemand van de weg is afgeraakt. En dan heeft de Heilige Geest wel middelen om hem weer terug te brengen. Al Gods kinderen komen voor hun sterven weer terug op de goede weg. Naomi was ook van de goede weg afgeraakt. En voordat ze heeft gestorven is ze weer teruggekomen op de goede weg. Ligt in Bethlehem Broodhuis. En daar is ze als grootmoeder van de Heer Jezus geworden. De Heer David weer opgeraapt. De Petrus weer opgeraapt. En dat is dan de oneindige genade die in Christus is. Nou gaan we eindigen. En dan kom ik weer even terug op het begin. Schuldig of onschuldig. Dan sta u straks voor God met uw hele persoonlijkheid. Wat zal dan de Heer van u zeggen? Wat zal de Heer nog van jou zeggen? En als we dan eerlijk naar onszelf kijken, dan kunnen we over onszelf maar één oordeel vellen. Dat is schuldig. En ik hoop niet dat u daar rust bij heeft. Ik hoop niet dat u zegt, nou, het dominee keurig uitgelegd en morgen ga ik dit doen en dat doen en zus doen. Dan hoop ik dat u dat naar binnen en dat het gaat wegen. Schuldig, schuldig, schuldig. God had de oost misdaan. Het huis wordt afgezonderd tegen een goedoende God. En dat u worsteling wordt, hoe wordt u nou onschuldig? Het gaat wegen. En dan prediken we u het evangelie van de gekruisigde. En daarin alleen ligt het heil voor zondige mensen. In de tweede plaats, u zegt misschien, dat is nou mijn worsteling. Gemeente, laten we de zaken niet omdraaien en dat gebeurt helaas. Dan denken we dat wij veel moeten doen. En dat we door ons doen en door ons laten onszelf richting God moeten bewegen. Herkent u dat? Het is omgekeerd, gemeente. God daalt af naar zondaar. Hij daalt af in zijn Christus. Hij laat die Christus zien in het evangelie. En biedt hem aan. En weet u hoe u nou alleen bij God kunt komen? Door deze weg, door deze waarde, door dit leven. En nu komen we bij een punt. Ik geloof dat elk van Gods kinderen dat heeft beleefd en geleerd in zijn leven. Dat hij met alles van zichzelf aan de kant werd gezet. Hij had alles uit handen viel wat van hemzelf was. En dat hij die persoon van de middelaar zich voor het eerst en ook opnieuw in zijn leven heeft geopenbaard. En waar hij zich openbaart, wordt hij door het geloof aangenomen. Die ontmoeting, hè. Van de week was ik zomaar ergens, zo'n poosje om erover na te praten. En dan de broeder kende nou wat van het leven. Nu wordt toch mooie dingen gemeend. God is in de hemel die in Christus het verlorene zoekt. En uit die geloofswetenschap vloeit dat nieuwe leven. Dus niet eerst wij gaan op God aan en we proberen ons best te doen. Moet u wel doen. Kom niet dichter bij God. God daalt af in zijn Zoon. En daar, waar dat geloof oog open gaat, komt God tot een zondaar. Is dat nou niet het grootste geheim? Dat de Bijbel zegt, zoek de Heer. En dat de Heilige Geest leert dat de zaligmaker is gezonden om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. God zoekt het verlorene. En hij deelt graag uit aan verloren mensen. En heb u dat geheim in uw leven leren kennen. Gemeente, we moeten zeggen. Dominee, het is genade. Het is genade. Niet meer en niet minder. En zo staren we onze gelieden na. En zo wensen we af te reizen. De zalen van de eeuwige heerlijkheid om daar God voor eeuwig groot te mogen maken en te roemen in vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Amen. Slotzang gemeente Psalm 25 vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen het allerhoogst en eeuwig goed en wat er verder volgt. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen. Thank you.